Corinne, nou zitten wij hier natuurlijk wel met de podcast. En ik wil jou zo hartelijk danken dat je toch kon komen.
Dank je.
Want als ik voel jou aan, weet je. Ik voel je normen en je waarden. Ik voel jouw gedrevenheid. En ik voel vooral jouw eigenheid. Je bent wel heel eigen. Je zei ook tegen mij, ik ben niet zo'n vakantiemens. Dan denk ik, oh wat fijn. Als je dat zegt, dan heb je leven zo ingericht dat je voldoende pauzes neemt, dat je weet wat je grenzen zijn.
Daar denkt mijn man denk ik wel anders over, maar balans vind ik denk ik nooit.
Nou, dat schreef je hier ook. En toen dacht ik, wat is dit? Je vertelt over je vakanties die niet nodig zijn. Maar hoe komt het nou? Wat maakt, waar haal jij dus dat, weet je, heel veel mensen die leven na 3 weken vakantie toe.
Ja.
Is het natuurlijk wel vreselijk. Maar het is wel wat we gekweekt hebben.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die heel erg uitkijken naar vakantie. Om even te ontladen en even andere dingen te ontmoeten of te zien of te doen. Ja. Dus ik kan me daar wel van alles bij voorstellen. Mm-hmm. Maar ik voel zelf die behoefte niet. En waar dan de oorsprong van waarom ik dat niet voel daar ligt. Ja. Ik ben ook niet opgevoed met grote vakanties of dat soort zaken. In de vakanties hebben wij onszelf meestal vermaakt. Weet je? Met gewoon dingetjes doen in en om het huis. Of in de buurt.
Ja, dat snap ik.
Een dagje uit hier of daar. Ja. Dus ja, ik voel die behoefte ook niet om overal naartoe te gaan. Ja. Ik vind het ook heerlijk om gewoon thuis in mijn eigen... En dat moet ik ook zeggen, wij hebben het goed thuis. Ja. Ik heb een hele grote tuin. Precies. Ik heb een moestuin aan huis nu. Ik hou van tuinieren. Dus voor mij is vakantie eigenlijk al ieder weekend. Hè?
Ja.
Dus het zit hem voor mij niet in ver weg gaan.
Ja.
Dat is eigenlijk voor mij veel stressvoller dan... Dan gewoon rondom een dagje uit of zo. Dat vind ik eigenlijk
wel
fijn.
Ja, dat vind ik sowieso al één ding bijzonder aan je. Want tegenwoordig is het bijna een soort recht om de hele wereld minstens 3 keer rond te hebben gevlogen. Weet je? Of dan mag vliegen mag ik niet meer zeggen. Maar je weet wat ik bedoel. Dat je heel veel reist en wat ziet. Ja. Maar het is zo belangrijk om het ook heel dicht bij huis te vinden. Weet je? Dat je echt die rust in jezelf kan vinden.
Ja, want ik denk uiteindelijk... Het zou niet goed zijn, denk ik, als je alleen maar vakantie nodig hebt om een fijn gevoel te hebben.
Ja.
Om je leven fijn en goed te vinden.
Ja.
Dat zou ik heel erg vinden als mensen alleen maar vakantie nodig hebben om dat te bereiken.
En toch is het natuurlijk wel een beetje norm aan het worden of geworden.
Ja, maar ja, goed, 100 jaar geleden bestond vakantie nog niet eens. Ja. Hè? Dus het is ook iets wat ontstaan is. En er zijn nog genoeg volken op de wereld die het woord vakantie niet eens kennen.
Nee. Nee. Klopt. Ja,
dus laat staan invulling kunnen geven. Dus het is niet iets wat moet.
Nee.
In die zin.
Het is nog steeds een enorme plus.
Ja, ja.
Nou, dat vind ik... Zie, dat is die gedachtegang wat je hebt. Ja. Wat zoveel ruimte biedt. Want nu zeg je dit, maar eigenlijk zeg je heel veel andere dingen. Want ik vind de manier waarop je... Ik zei het al eerder, je hebt 2 keer borstkanker gehad.
Ja.
De eerste keer toen je 37 jaar oud was.
Ja.
En de tweede keer op je 53ste.
Ja.
Je koos ook ervoor om jouw borstcel af te laten halen.
Ja.
Was dat preventief?
Ja, ik wilde het niet nog een keer meemaken. Weet je, en dat was eigenlijk een besluit wat misschien heel snel genomen was. Maar eigenlijk niet, want daar ben je eigenlijk al 16 jaar mee bezig.
Ja.
Je hebt ieder jaar controles. En ieder jaar weet je...
Ja.
Je kan weer dat bericht krijgen.
Ja.
Hè? Dan heb je dat 16 jaar niet gehad. Nou, dan ben je iedere keer weer blij.
Mm.
Maar die spanning die dat toch iedere keer met zich meebrengt. Dat is geen leuke spanning.
Nee.
En dat ebt wel weer weg na de loop van tijd. Maar ieder jaar heb je die spanning weer.
Ja.
En ik was daar klaar mee. En zeker toen ik dus te horen kreeg dat het niet goed was.
Mm.
Ik had er niet eerder bij kunnen zijn. Hè? Omdat je dus wel ieder jaar die controles had gehad. Maar ik had ook zoiets van, ik wil dit ook gewoon niet meer.
Nee.
En dan weeg je van, wat zijn borsten nou? Ja. Voor mij, persoonlijk.
Precies,
want het is altijd heel persoonlijk. Voor een ander kan dat totaal anders zijn. Maar wat zijn dat? Wat heeft dat voor waarde voor mij in relatie tot die stress die ik daar continu van heb?
Ja.
En ik ben nu bijna 55. Maar als ik 20 was geweest, had ik waarschijnlijk niet die keuze gemaakt.
Ja.
Dus het heeft ook wel te maken met... Waar sta je ergens in je leven? En dus ik heb geen oordeel over keuzes die andere vrouwen maken. Nee. Dit is een keuze die mij heel veel rust geeft.
Ja, maar ik vind het ook heel wijs hoor. Het is natuurlijk, precies wat je zegt, je moet zelf een weg hierin vinden voor jezelf. Ja. En het is natuurlijk wel, het zijn moedige dingen en zware, moeilijke dingen ook. Maar je neemt wel verantwoordelijkheid voor die beslissing die je neemt. Weet je, je gaat niet in een holletje zitten of in een donker plekje zitten en zeggen van, nu is mijn leven afgelopen. Weet je, nee, je hebt zo de drang om vooruit te gaan.
Sterker nog, voor mij geeft het veel meer ruimte, want veel meer wil ik niet zeggen, maar het geeft een bepaalde rust, waardoor ik andere dingen kan gaan oppakken.
Wauw. Ja, ik vind het echt fantastisch.
Ja, maar zo eenvoudig voelt het voor mij. Ja. Ik kan het niet ingewikkelder maken.
Nou, ik vind het heel inspirerend. De vraag is altijd, wat is inspiratie? Ja. En ik vind het heel inspirerend als mensen de verantwoordelijkheid zo nemen en iets moois ervan kunnen maken. Mm. Ook al is het een hele moeilijke situatie waar je toch wel heel nuchter mee om moet gaan.
Ja, zo kijk ik er niet naar. Maar als jij dat zo vindt... Vind ik het prima.
Ja, als je zoveel woord bezint, dan klinkt het ook eens leuk.
Ja.
Maar je zit je hele leven, heb je ingezet voor de zorg.
Ja, in mijn werkzaam leven heb ik alleen maar in de zorg gewerkt.
Ja. En het is toch een plek waar je altijd ziet dat andere dingen meemaken.
Ja.
Dat is natuurlijk wel, mensen komen niet in de zorg, dan zijn ze wat hebben.
Ja, meestal... word je geconfronteerd met mensen die iets hebben, die iets mankeren.
Ja. En bij jou was het natuurlijk niet zozeer dat je bij de mensen zaten, maar vooral bij de mensen die daar iets aan moest doen.
Ja, hoewel ik er wel meestal voor gekozen heb om heel dicht bij de praktijk te zitten, fysiek.
Ja.
Ja, dus in mijn rollen als regio-directeur of ook recent als bestuurder, zat ik graag kort op... de business, om het zo maar te zeggen. Dus dat je ook ziet wie je medewerkers zijn. Dat je ziet wie je cliënten zijn. Mm. Want daar doe je het dag in dag uit voor.
Nou ben je natuurlijk wel echt degene die dus dat hele... Ik zie het als een schip, hè, best wel log, groot. Mm. Die daar echt een draai in kan geven op een grote oceaan.
Ja, nou heb ik natuurlijk niet voor de allergrootste organisaties gewerkt. Ook overigens een hele bewuste keuze.
Ja.
Omdat je dan vaak in de rollen die je dan hebt, ver van de praktijk af zit. Ik ben meer van, hou het klein en overzichtelijk. Want dan is de menselijke maat nog, die doet er nog toe, zeg maar. Of die kun je nog waarmaken. Mm. Dus ik heb aan wat kleinere organisaties leiding mogen geven.
Mm. Ja. Maar het maakt niet uit of het nou groot of klein is. Het is een,
nee, je moet dezelfde taart bakken, zeg ik altijd. Je hebt dezelfde ingrediënten nodig. En je moet dezelfde handelingen verrichten. Alleen bij een kleinere organisatie moet je een aantal andere stapjes inbouwen dan bij een grotere organisatie. Mm. Ja, dat is
en het gaat om mensen.
Ja,
die bewogen moeten worden.
Ja,
en,
daar gaat het uiteindelijk om.
Ja, misschien wel iets meer mensen, maar goed, dan heb je weer andere manieren om dat te doen. Maar wat vond je nou, want ik was natuurlijk wel je verhaal aan het lezen en ik was aan het voorbereiden en ik had best wel veel vragen. Normaal gesproken heb ik alles al in mijn hoofd zitten. Maar mijn vraag aan jou is, wat was nou je grote teleurstelling? Want je bent iemand van, oh, dat gaan wij doen, dat gaan we bereiken. Ja, je ziet het helemaal voor je.
Ja.
En dan doe je van alles, alle ingrediënten gaat erin en daar komt iets uit en denk je, wat voor een gedrog is dit nou?
Mijn grootste teleurstelling. Je bedoelt in zo'n proces?
Ja, waar je zoveel... Want je bent iemand die alles erin stopt. In jouw verhaal schreef je ook... ik geniet daarvan.
Ja. Wat het mooie is, is dat je mensen... Ja, jij noemt het inspireren, maar ik probeer mensen mee te nemen in een verhaal naar de toekomst.
Ja.
En ze te laten begrijpen wat er verandert.
Ja.
En wat dat voor hen kan betekenen.
Ja.
En welke keuzes ze daar ook zelf in hebben. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus dat probeer ik mee te geven. En dan verander je ook een organisatie in structuur en werkwijze. En, nou ja, goed, van alles en nog wat. Mm-hmm. Wat het moeizaam maakt, is dat ik in mijn hoofd vaak nog wel verder zou willen gaan. Alleen de wereld waarin wij leven helpt niet om dat dan te realiseren. maar daar heeft dan ook iedereen mee te maken. De systeemwereld is op dit moment niet helpend om echt grote slagen met elkaar te maken.
Ja. Ja. Maar nu hou je het natuurlijk wel vrij algemeen.
Ja.
Maar was er nou een moment dat je dacht, oh Corine, wat is dit? Echt een specifieke situatie? Of was het voor jou altijd alleen het feit dat het systeem je tegenwerkt, als het ware?
Nou, ik voel het niet zozeer als het systeem dat me tegenwerkt, maar niet iedereen zit nog in dezelfde denkwijze.
Ja.
En je hebt allerlei soorten mensen, godzijdank.
altijd?
Ja,
maar ik ben altijd dankbaar, weet ik nog
niet,
Corine.
Soms zijn bepaalde bewegingen wat dominant in zo'n veranderd traject.
Ja.
En wat voor de een te snel gaat, gaat voor mij te langzaam. Ja. Uiteindelijk moet het in een balans tot elkaar komen.
Ja,
maar in die snelheid die ik dan voor ogen had, zaten soms wel eens remmende elementen. Laat ik het zo formuleren.
Oh, je zegt het wel zo diplomatiek.
Ja, nou, maar dat is natuurlijk zo. Maar dat is niet zozeer dat het ook remmend was.
Ja.
Maar daar had ik wat, hoe moet ik dat zeggen? Mensen die er op een andere manier naar keken. En die veel meer vanuit hun eigen krachten denken. Ja. Risico's zagen die ik niet zag. Of die ik niet als zodanig duidde.
Ja.
Maar daar kan je verschil van mening over hebben. Maar je zult elkaar toch altijd moeten vinden ergens.
Ja, klopt.
Zeker als er een afhankelijkheid van elkaar
Precies.
zit. Hè? Dus daar heb ik wel eens last van gehad.
Mm.
En denk ik... Hè? En uiteindelijk kom je daar dan toch wel weer uit. Mm. En ik moet ook zeggen, die invloed is ook goed.
Ja, okay.
Ja?
Okay.
Het is niet alleen negatief hè, als het remmend werkt.
Ja.
Maar dat is het proces.
Ja.
In de systeemwereld waarin wij leven, daar vind ik persoonlijk niet echt de inspiratie en de spirit om echt met elkaar grote stappen te zetten.
Nee.
Nee.
Moet ik het nou zo zien? Want nu ben je natuurlijk wel gestopt in dat als vaste medewerker. Je bent natuurlijk wel vaak interim nu. Moet ik het nu zien dat je nu wel meer ruimte neemt voor het eigen spel?
Ja, want mensen kunnen mij inhuren om hen te helpen, zeg maar, die weg ook te...
Ja.
Die weg ook vrij te maken voor die verandering.
Ja. Ja.
In die zin heb ik een ander spel te spelen.
Ja.
Want ik zit niet meer in de structuur.
Precies.
Ik kom hen helpen.
En dat vind ik altijd interessant. Hè? Want je ziet het natuurlijk vaak worden mensen ingevlogen. Die zijn zo fris en vernieuwend. Maar het is best lastig om dat oude regime toch wel te bewegen.
Ja.
Is dat iets wat jij kan? Kan jij dat oude regime bewegen... Met dat nieuwe blik van jou, met dat toekomst.
Jawel, dat lukt wel, maar niet altijd.
Ja.
Er zijn organisaties waar mensen die er al 50 jaar werken, dat zijn er maar weinig nog, maar mensen die er al heel lang werken, zeg maar. Het zit namelijk in de mensen. Het zit niet in per se leeftijd. Het zit in wie je bent als mens, of je openstaat voor... de wereld om je heen en de veranderingen die daarin gaande zijn of noodzakelijk zijn.
Ja.
En of je je daar aan wilt aanpassen.
Mm.
Dus het zit hem in niet zozeer een leeftijd. Dus ja, er zijn organisaties waar dat heel makkelijk gaat. En er zijn organisaties waar dat wat moeizamer gaat.
Ja. Maar goed, dat is ook de uitdaging.
Dat is ook de uitdaging.
Want anders als je ergens zou zijn, dus alles gaat crescendo. Ja, weet je, dan ben je ook snel klaar.
Ja, precies. En dan... kom je ergens anders in het proces weer wel weer wat tegen. Hè? Dus niks gaat over rozen, zeg maar.
Nee, maar het is wel zo mooi om te zien hoe jouw persoon eigenlijk wel de grootste driver is van wat hier allemaal gebeurt. Je hebt het even heel vluchtig gehad over, mijn man en ik, we delen dezelfde normen en waarden. Nou, volgens mij kan geen relatie ontstaan of leven zonder dat je de basis gelijk hebt of hetzelfde hebt. Maar die normen en waarden zijn zo krachtig wat je hebt, dat een soort vulkaan veroorzaakt van hier gaat iets gebeuren.
Ik ga ervan uit dat meer mensen dezezelfde normen en waarden hebben.
Het is wel heel, het is absoluut, ik hoop het ook.
Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel,
onze
maatschappij zit ook met een bepaalde basiswaarde en normen wel in elkaar. Dus ik ontmoet veel mensen die ook diezelfde basiswaarden en normen hebben, godzijdank.
Ja.
Maar van daaruit kun je wel de gezamenlijke factor van belang, zeg maar, proberen te vinden om daarmee verder te gaan.
Ja. Ja, ah, denk ik ook.
En dan maar ik ben wel altijd vanuit inhoud gedreven. Hè? Dus
ja, dat zeggen zoveel mensen.
En ja, maar dat is ook echt zo. Ik ben altijd bezig met, met name in de zorgsector. Mm-hmm. Voor wie doen we dit nu eigenlijk?
Ja.
Als je dat vergeet, ja, dan verzand je soms in structuren.
Klopt.
En spaghetti.
Ja, dat schreef je ook
noem
over.
Noem ik dat dan, overlegspaghetti. Ja. Het is zo ingewikkeld geworden. En ja, dat brengt heel weinig voor uiteindelijk degene die zorg aan de basis nodig heeft. Ja. En degene die dat moet brengen, hè, die zorg.
Kost alleen maar tijd.
Ja, ik vraag me heel vaak af wat het daadwerkelijk toevoegt.
Ja. Maar goed, wij zijn daar ergens in beland en verzand.
Ja.
En dat is het meer.
Niemand en dat probeer zich. Ik iedere keer als uitgangspunt weer te pakken. Ja. Daar doen we het voor.
Ja. Ja. Omdat niemand meer de kritische vraag durft te stellen.
Op een of andere manier. Misschien durven we die vraag wel te stellen, maar we vergeten hem soms te stellen.
Ja. En dan ben jij natuurlijk wel heel goed in, dat zei ik al in de interview, wat ik leuk vind van jou, is jij ziet dingen. En natuurlijk zeg je dan, ja, anderen zien dat ook. Ja, dat kan zo zijn.
Ja.
Maar ik zit natuurlijk wel aan tafel met jou. jij ziet de dingen die echt belemmerend of juist wat toe zou kunnen voegen aan een situatie.
Mm-hmm.
Je ziet dus echt die angels die anderen niet zien en die denken, oh, wij kunnen wel door.
Mm-hmm.
Maar als je die angels niet op tijd eruit haalt of op tijd checkt of op tijd kritisch naar kijkt, dan kan je helemaal niet verder komen.
Klopt.
Is het altijd onderdeel geweest van jouw succes?
Geen flauw idee.
Ja, ik vind die vraag zo leuk.
Ja, maar dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want wat is succes?
Ja,
ja, want weet je, met wie ik ben en wat ik geleerd heb en met de talenten die ik gekregen heb, probeer ik te doen wat ik moet doen.
Ja.
Ja. En ja, zo eenvoudig is het soms gewoon.
Ja.
Sommige dingen lukken daarin en sommige dingen lukken daarin niet.
Mm.
En is dat dan de basis van je succes? In sommige situaties denk ik wel.
Ja.
En in sommige situaties heeft dat ook tegen me gewerkt.
Ja. Omdat je denkt dat je... Hou je misschien wel vast aan die dingen?
Oh, ik ben wat dat gaat heel eigenwijs. Want als ik ergens in geloof, dan wil ik dat ook realiseren.
Ja, maar dat is toch een fantastische eigenschap. Kijk, met jou ga ik naar een onbewoonde eiland. Want daar
maar
daar
ga ik niet naartoe.
Nee, jij niet. Maar als het zo is, kijk, met jou kan ik daarheen. Ik weet, dat komt wel goed.
Ja, nou, daar kan je niet zoveel doen, denk ik. Dan moet je terugvallen op jezelf.
Ja. Ja.
Maar kijk, jij bent ook niet in elke situatie succesvol. Soms is wat in de ene situatie... heel goed werkt in een andere situatie juist compleet contraproductief.
Ja. Hoe kan dat? Vraag je niet af, hoe kan dat nou?
Ja, dat weet ik ook niet.
Ja, het werkt toch. Het
heeft heel erg te maken, denk ik, ook met de groep mensen waar je op zo'n moment mee acteert.
Ja.
En dat is in de ene situatie niet alleen maar goed of in de andere alleen maar fout.
Mm.
Je bent onderdeel van een groep, dus daar ben jij net zo van belang om het. Hè, om iets tot stand te brengen als die anderen.
Ja. Toch is het natuurlijk wel heel bijzonder dat je hier groot succes boekt met mensen. Want mensen zijn niet zo anders. Hè. Wij zijn 99% hetzelfde.
Mm-hmm.
En de volgende situatie. Met weer mensen lukt het niet. Mm-hmm. Dit fascineert me toch altijd. Want in de zorg is iedereen toch betrokken. Iedereen heeft zo'n hart op de goede plek. Ik heb zelf net een ervaring in de zorg meegemaakt. Nu, dus... Ja, je wil toch, je ziet toch dat het is allemaal van hetzelfde hout gesneden. En toch in de ene moment lukt het wel. In het andere moment is het minder succesvol.
Ja. Ja, ik heb natuurlijk niet het recept. Maar wat ik wel heel erg gemerkt heb, is dat als je mensen ziet. Als je mensen ziet en aandacht geeft. En dat wil niet zeggen dat je... meteen aan jouw hele organisatie individueel aandacht kan geven. Hè? Zeker niet als bestuurder.
Ja.
Maar als je het zo weet te organiseren dat je de mensen ziet.
Ja.
En ze voelen zich ook gezien.
Ja.
En meegenomen op de weg waar je naartoe wil. Mm. En ze begrijpen het.
Mm-hmm.
En je kunt ze aanmoedigen om daarin mee te gaan.
Ja.
Ook omdat daar voor hen zelf echt een iets anders te halen valt. Of hun te brengen geeft, zeg maar. Dan krijg je mensen wel mee. Hmm. En dat een verandering is spannend. Zeker als je 20 jaar soms op eenzelfde manier hebt gewerkt.
Ja.
Dan moet je... als er een verandering is, is het altijd even ongemakkelijk. Ja. Want je wordt uit je comfortzone gehaald. Maar als je mensen wel helpt om uiteindelijk daar terecht te komen... en die neemt ze echt mee, dan komt dat goed.
Weet je, dan moet ik denken...
Ik heb daar vertrouwen in.
Ja, ik denk dat jij helemaal gelijk hebt. Dat het aandacht voor de mens de allermooiste is. En ik moest denken, toen je dat vertelde, moest ik denken... Maar dan moet je altijd jouw verhaal op het niveau brengen dat de ander het begrijpt.
Klopt. En dan moet je als bestuurder of manager of wie dan ook... Jij moet je verplaatsen in de mensen die je tegenover je hebt. En die je mee wil nemen. En dat betekent dat je dus niet met ingewikkelde taal moet praten. Nee. Maar taal die aansluit bij die, bij die doelgroep. Zonder dat je dat... ik wil niet zeggen... managementtaal past dan niet.
Nee, natuurlijk niet.
Je moet gewoon de normale mensentaal gebruiken.
Ja. Het is wel interessant, hè? Want dit is misschien wel een van de grootste vragen. Want hoe zorgen wij ervoor? Dat is natuurlijk wel eigenlijk wat jij doet iets wat werkt. Je hebt een bedrijf, een organisatie achtergelaten waar mensen gegroeid zijn, gelukkig zijn, floreren. En dat weer waarschijnlijk kunnen vertalen naar anderen toe.
Dat hoop ik. Ja.
Dat betekent dat jij iets, dat je wel iets hebt weten te raken. Mm-hmm. En daarom stel ik je natuurlijk wel die vragen. Want ik denk dat wij, je zegt het is aandacht, maar je zegt ook praten op dat niveau en dat managementjargon even achterwege laten. Ja. Want niet iedereen is erbij gebaat.
Ja.
Het is alsof je niet mee kan doen als je dat managementjargon bijvoorbeeld niet machtig bent, weet je?
Ja, het brengt mij niks. Ik bedoel, ik word ook niet heel erg blij van hypes, zeg maar. Hè?
Ja.
Eerst was het zelfsturing. Iedereen slaat om naar zelfsturing. Zonder echt na te denken. Wat bedoelen we daar nou mee? Ja, wat willen we daarmee bereiken? Ja. Hup, iedereen naar zelfsturing. Ja. Ja. Nou is het weer werkgeluk. Werkgeluk, wat is dat?
Ja.
Wat bedoel je daar nou mee? En je kunt wel weer een programma werkgeluk gaan draaien. Maar als er verder niks verandert. Dan creëer je dat niet.
Ja.
Dus wat versta je daar nou onder? Ja. En wat is geluk?
Ja, precies.
Werk is een aantal uren van de dag dat je in een bepaalde omgeving zit. En die moet prettig voor je zijn.
Ja.
Of dat nou echt ook geluk is, ja, vind ik wel weer een heel zwaar woord.
Precies, vind ik ook hoor.
Dus ik ga er allemaal helemaal niet aan. Dat doe ik allemaal helemaal niet aan mee.
Nee. En ik denk in die state of mind heb je altijd een hele goede mix van de goede dingen. Want
dat hoop ik.
Ja, maar dat zie ik wel bij jou.
Ja.
Nou, wat ik mooi vind, is in jouw eerste, een van je eerste zinnen, jouw tweede zin, heb je het over het woord maakbaar.
Mm-hmm.
En en het grappige is, ik schrijf erbij, maar wat betekent dat voor jou? En ik vind het zo mooi, want je legt het natuurlijk wel uit in jouw verhaal.
Mm-hmm.
Als je 2 keer borstkanker hebt gehad, dan weet jij, maakbaarheid bestaat niet.
Nee.
Maar het is natuurlijk niet iets wat alleen bij kanker blijft. Het is natuurlijk wel iets waar je neemt het toch wel, je gaat anders over denken, je neemt het helemaal mee in alles wat je doet.
Ja, in zoverre, als je vraagt aan mij, wat versta je onder maakbaar?
Ja.
Wij zijn heel druk met ons ideaalplaatje van het leven na te streven. En daar zijn we eigenlijk ons hele leven mee bezig. Daarmee zeg je eigenlijk, ik haal dat toch niet. Maar blijkbaar hebben wij daar toch dat we dit moeten we gedaan hebben, dit moeten we gedaan, dit moeten we hebben bereikt, dit hebben. Hè, dus iedere keer hebben we voor onszelf weer doelen die we bereikt willen hebben.
Uh-huh.
Ja, en zo zit het leven gewoon niet in elkaar. Er hoeft echt maar dit te gebeuren.
Ja.
En die hele droom, of die dromen die iedere keer achter elkaar komen, die spat in elkaar.
Ja.
Dan is teleurstelling en frustratie wat erg dat mij dat overkomt en ik haal mijn leven niet. Heb ik geen doel meer in mijn leven. Dat is natuurlijk wel iets wat dan op de loer ligt als je alleen maar daarmee bezig
Precies.
bent. Zo zit ik dus niet in elkaar.
Nee. Maar is dit nou een mechanisme wat je toen je jonger was toch hebt gerealiseerd. Dit is niet hoe dat werkt. En ik ga er dus niet mee spelen. Om mijn geluk te focussen op de doelen. Want het is een methodiek voor teleurstelling. Het is een vreselijke afgang eigenlijk.
Nou, ik denk dat ik nooit echt... Het bewustzijn is wel wat extra aangezet, zeg maar. Maar ik denk dat ik nooit iemand ben geweest die alleen maar bezig was met... dit moet ik bereikt hebben of dat wil ik per se. Ja. Of, nee, absoluut niet.
En toch, hè, ik heb natuurlijk al bijna een aantal duizend mensen geïnterviewd. Ik heb altijd gemerkt, de mensen die dit niet nastreven, de grote doelen, bereiken soms de mooiste dingen.
Nou, ik had natuurlijk wel één droom. Ja, die heb ik wel verwezenlijkt. Yes. Ik heb voor mijn inhoud mogen geven aan een organisatie waarin ik mijn gedachten over wat fijne ouderenzorg is heb kunnen realiseren. Ja. Nog steeds niet zoals ik het idealiter wil, want het systeem om ons heen werkt daar nog niet in mee. Maar binnen dat systeem zijn we met elkaar een heel eind gekomen. Ja. Dus als je het over een droom hebt, dan heb ik die kunnen realiseren. Ja. En natuurlijk, ik ben ook moeder, dus ik hoop dat mijn jongens het goed gaan hebben in de toekomst. Op wat voor manier dan ook. Ja. Hè? Maar daar heb ik weinig invloed meer op. Dus, dus je hebt wel dromen, maar die zijn niet maakbaar.
Nee. Maar dat heeft ook te maken met tevreden zijn met wat je hebt.
Ja, ik ben een super tevreden
mens. Dat weet ik, dat zie ik aan je. Ja. En dat is, maar dit is nou juist zo fantastisch aan je. Want het is goed.
Het is goed zoals het is.
Ja. En dat, Corine, ga ik nog een keer zeggen, is inspirerend. Omdat... dat is juist de hele essentie waar het om draait, denk ik soms.
Ja. Maar ik heb het ook goed en ik realiseer me tegelijkertijd dat ik in een luxe positie zit.
Oké, dat is de andere kant van de medaille weer.
Ja, ja. Kijk. Dus met andere woorden, ik heb eigenlijk nergens waar ik me zorgen over hoef te maken. Mm. Mijn omgeving is fijn. Ik bedoel, ik woon fijn. Die zorgen heb ik niet. Dus... vanuit dat oogpunt kan ik ook een tevreden mens zijn. En ik realiseer me heel goed dat er heel veel mensen zijn die die fijne context en die wat zekere basis niet hebben. Mm. En waar ik dan bewondering voor heb, is dat mensen in zo'n situatie ook die tevredenheid kunnen hebben. Dat vind ik eigenlijk nog veel mooier.
Ik hou van het spel wat je daar doet. Het is dat is heel erg Joods wat je doet, hè. Maar ontzettend mooi, want ik ga wel met dat narratief, ga ik wel mee. Maar het zou mooi zijn als mensen onder alle omstandigheden zo beseffen, dit is het leven. Mm-hmm. Het is niet altijd makkelijk.
Nee.
Soms moet je daar enorm voor knokken.
Ja.
En vanuit mijn perspectief zie ik een vrouw tegenover mij die heel goed knokt. En ik weet, je zat in de situatie met het realiseren van wat je wilde bereiken met je gezondheid. Jij maakt zulke mooie dingen mee dat ik niet geloof dat de grote inspiratoren op het podium staan, maar dat ze midden in het leven staan. En dat ben jij.
Dankjewel.
Corine, wij zitten al een half uur te praten met elkaar. En het voelt niet zo, hè?
Nee.
Het is onvoorstelbaar.
Ja, we hebben al heel veel.
Maar het is zo leuk. Ik denk altijd, dit moet je vaker doen. En het is zo uit het leven gegrepen. Het is jouw werk, het is jouw persoon, het is jouw kijk.
Ja.
En ik realiseer mij dan, wauw, wat een eer om dit te mogen doen met je.
Dankjewel.
Wat een fantastische vrouw. En sinds kort zit je ook bij Topvrouwen.
Ja.
En dat is dan wel de 2000 Boardroom Ready Vrouwen. Misschien voor jou natuurlijk niet bijzonder. Want zo bijzonder is het nou niet. Maar het is wel een hele mooie iets om daar ook te zijn. Want daar heb je ook hard voor gewerkt.
Dank je.
Ik dank jou enorm. Ik genoot van ieder zin en ieder... Ja, maar je kan heerlijk filosoferen ook met jou. Met alles nog, want het is veel te leuk. Dus ik wil je daarvoor danken. En ik heb zo genoten van jouw verhaal. Het is een hele boek in één verhaal.
Dank je.